Johannes aan de zeven gemeenten in Azië. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen van de aarde. Hem die ons lief heeft en ons uit onze zonden verlost heeft door zijn bloed. En hij heeft ons tot een koninkrijk, tot priesters voor zijn God en Vader gemaakt. Hem zij de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheden. Amen. Zie, hij komt met de wolken en elk oog zal hem zien. Ook zij die hem hebben doorstoken. Alle stammen der aarde zullen over hun wee klagen. Ja, amen. Ik ben de Alfa en de Omega, zegt de Heere God, die is en die was en die komt, de Almachtige. En dan Openbaring 22, waar opnieuw de Heer aan het woord is. Openbaring 22, vanaf vers 12. Zie, ik kom spoedig en mijn loon is bij mij om een ieder te vergelden nadat zijn werk is. Ik ben de Alfa en de Omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde. Ik ben de Alfa en de Omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde. Dat is een van die heel bijzondere Ik ben openbaringen van Jezus Christus. In het Johannes-evangelie somt dezelfde schrijver, Johannes, een hele rij ik ben verklaringen op. Ik ben het brood des levens. Wie mij eet zal nooit meer hongeren. Ik ben het licht der wereld. Ik ben het licht voor je leven. Ik ben de deur voor de schapen. Ik ben de goede herder. Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven. Geloof je dat? Ja, amen. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Ik ben de ware wijnstok, als een diamant met telkens weer een ander schitterend vlak dat naar voren komt. En dan in het boek Openbaring voegt hij zelf daar nog het achtste. Ik ben na een openbaring van zijn wezen aan toe. Ik ben de Alfa en de Omega. De eerste en de laatste, het begin en het einde. Hij is op een heel verheven manier de ik ben. De grote, de alles vervullende ik ben. Nou, die namen uit Openbaring 1 en 22 staan dan ook in de context van dat hele boek Openbaring. Een hele cruciale ik ben uitspraak, juist in dat stormachtige boek dat van alles voor zegt. Veel waarover ik geloof dat het heel dichtbij is. We staan voor de grote eindstorm van de geschiedenis. In het boek Openbaring komt alles tot een climax. De zonde komt tot een climax. De macht van Satan komt tot een climax. In zijn handlangers, in hun eindrijk, antichrist, valse profeet, de valse wereldkerk. De gemeente komt tot een climax als schitterende bruid van Christus die haar man huwt, bruiloftsmaal van het lam waarvoor we uitgenodigd zijn. De aarde komt door grote rampen heen tot een nieuwe hemel. En een nieuwe aarde waar geen rouw meer is en geen dood meer is. En het koninkrijk van God komt van een, nu in zekere zin nog verborgen werking in onze harten. En nog niet zo alles vervullend in deze wereld, komt tot overwinning over alle wereldmachten. En de kennis van de Heer zal de aardbodem bedekken zoals de wateren van de zeebodem bedekken. Het koninkrijk van God breekt door. Openbaring, het boek Openbaring is zonder twijfel het heftigste boek van de Bijbel. Gemeten naar wat haar profetie openbaart over wat er met de volkeren, de gemeente, de wereld, Israël gebeuren gaat. En dat boek, als je leest, je moet er gewoon eens tijd voor nemen. Ik herinner me dat ik een jaar of 19 was en dat ik op een zondagmiddag het hele boek Openbaring in één ruk doorlas. En dat zou je best een beetje bang kunnen maken. Zo heftig waar dat boek mee tevoorschijn komt. Maar juist in die stormachtige context van dramatische gebeurtenissen begint de Heer met die hoeksteenopenbaring. Maar ik ben de Alfa en de Omega, het begin en het einde. Ik ben de opener van de geschiedenis, de eerste en ik zal ook de laatste, de hekkensluiter van de geschiedenis zijn. Bij alles wat komen gaat, is Hij de grote Alfa en Omega. En daar wordt aan toegevoegd de Almachtige. Almachtig. En dat moet in die komende stormen dienen als een grote geruststelling voor ieder die hem volgt. Je volgt de Alfa en de Omega dwars door de eindtijd heen tot en met zijn wederkomst. Ook door het verdere boek Openbaring komt deze bijzondere rol van de Heer naar voren. U moet thuis eens rustig lezen. Openbaring 4 en 5. Openbaring 4 begint ermee dat Johannes in zijn geest opgetrokken wordt in de hemel en een kijkje mag nemen in de troonzaal van God. God is nog op de troon. Dat is het eerste wat je moet vasthouden voordat die moeilijke zegelgebeurtenissen met zijn angst en zijn leed en zijn plagen loskomen. Moet je weten dat God is nog op de troon. En als je dan nauwkeurig naar het beeld kijkt van God op de troon, te midden van zijn hemelraad, dan zie je in Openbaring 5 dat God de boekrol van de geschiedenis in zijn handen houdt. En de centrale vraag van Openbaring 5 is dan ook, wie is waardig de boekrol te openen? De boekrol van de geschiedenis. Je zou ook kunnen zeggen, wie is waardig om de geschiedenis, juist ook die laatste geschiedenis, de eindtijdperiode te openen, te begeleiden, in de hand te houden, tot een goed einde te brengen, tot Gods uiteindelijke bestemming te brengen. Wie is waardig om deze ongelooflijke geschiedenis van mensheid en volkeren tot haar uiteindelijke bestemming te brengen? Wie zal dat in Gods naam kunnen? Wie is waardig? Even lijkt het in Openbaring 5 of er niemand is die daartoe waardig is. En dan wordt Johannes, die dat hele beeld geschilderd ziet in de troonzaal van God, die wordt het bang te moeden, is er dan niemand. Maar dan komt de leeuw van Juda als lam. Als lammetje staat er eigenlijk. Als kwetsbaar lam naar voren. En Jezus als leeuw. Lam neemt die boekrol van de geschiedenis uit de hand van de almachtige God over. Denk even zo spontaan aan die oude Negro spiritual. He's got the whole wide world in his hand. Ook hoe de geschiedenis ten einde zal lopen. Juist hij die zichzelf als lam gegeven heeft aan het kruis van Golgotha. Juist de dienaar leider die ons diende met het offer van zijn leven, zo belangeloos. Juist hij die ons zo grenzeloos lief heeft, die God gehoorzaamt, ook al vraagt God een ongelooflijk moeilijk lijden van hem. Aan hem wordt de goede afloop, voltooiing van de geschiedenis toevertrouwd. Al die climaxgebeurtenissen leiden tot een heel nieuw koninkrijk in handen van de leeuw die het lam is. En op het moment dat het lam, Jezus, die boekrol van de geschiedenis ter hand neemt, barst de hele hemel in een geweldige golf van aanbidding uit, want nu gaat alles goed komen. Jezus voltooit de geschiedenis. Wat een rustpunt in de storm die gaat losbreken. In zijn hand komt alles tot een goed einde. En zo eindigt het boek Openbaring ook. Het begint met gemeenten, brieven aan gemeenten, dwars door de tijden heen. En dan zie je gemeenten in allerlei perikelen. De ene gemeente staat er wat beter voor dan de andere gemeente. Zo begint het boek Openbaring, de eerste drie hoofdstukken, maar eindigt met een gemeente in haar verheerlijking als volmaakte bruid van Christus, zonder smet of rimpel of iets dergelijks. Dat is het boek Openbaring. Begin en het einde worden vastgehouden en bepaald en uitgewerkt door de Alpha en de Omega en Jezus zelf. Maar van die macrovisie ga ik dan vervolgens even naar de micro-realiteit kijken, namelijk naar de situatie van de schrijver van het boek Openbaring, Johannes. En zijn situatie, zijn privé-situatie, is verre van rooskleurig. Hij is de liefste vriend van Jezus. De meest geestelijke en fijnzinnige onder de apostelen. Een echte hoogvlieger, wordt in de kerkgeschiedenis ook altijd weer vergeleken met die hoogvliegende adelaar met zijn profetische, panoramische vergezichten. Een zeer rijk christen, geestelijk vader, vol van de liefde van God, echt de apostel der liefde. Als hij het schrijft, is hij zo tussen de 80 en de 90 jaar oud. Een vader in het geloof bij uitstek. En toch in een hele moeilijke situatie. Ik zou bijna zeggen, het past ook bij het karakter van het boek dat hij schrijft. Een moeilijke werkelijkheid. Ik, Johannes, schrijft hij in 1 vers 9. Ik, Johannes, deelgenoot in de verdrukking om het woord van God en om het getuigenis van Jezus. Slachtoffer in zekere zin, zo voelt hij zich waarschijnlijk niet, want hij mag zulke prachtige dingen zien van de troon van God, en van de leeuw en van het lam en noem maar op. Maar toch in zekere zin ook slachtoffer van zo'n heftige golf van vervolging die door het Romeinse Rijk trekt. Persoonlijk verbannen naar het eilandje Patmos, van waaruit hij de kust van het hedendaagse Turkije, Klein-Azië in die tijd, kan zien, waar zijn geliefde zeven gemeenten zijn. Gescheiden van die zelfde gemeenten en van zijn meest vertrouwde vrienden in een isolement, eenzaam, onzeker. Ook zijn situatie is moeilijk. En het is in diezelfde context dat de Heer ook tegen hem zegt: ik ben de Alfa en de Omega, de eerste en de laatste, begin en het einde. En dat personificeert de Heer als het ware, want als Johannes dan Jezus ziet, dan valt hij vervolgens als dood voor Jezus' voeten. En dan heb je dat hele tedere, dat trilt door me heen als ik erover nadenk, dat die machtige, verheven Heer zijn rechterhand op Johannes legt, op die kwetsbare apostel, en zegt: wees niet bang. Ik ben de eerste en de laatste en de levende, en ik ben dood geweest. En zie, ik ben levend tot in alle eeuwigheden. En ik heb de sleutels van de dood en van de dodenrijk. Niet bang zijn. Zelfs over de grenzen van de dood heen. En Johannes leefde dicht bij de dood. Hè? Veel christenen werden in die tijd om hun geloof gedood. Eindigden hun leven als martelaar. En hij was ook nog eens een keer heel oud. Maar ik ben de eerste en de laatste. Ik ben dood geweest. En ik ben weer levend geworden. Tot in alle eeuwigheden. Dat moet Johannes weten. Ook over zijn persoonlijke situatie. Ook die is in handen van de grote. Ik ben de Alfa en de Omega. De levende met de sleutels in zijn handen. Wat een bemoediging. Voordat hij dat stormachtige boek geopenbaard krijgt. Nou, dat is mooi. De Alfa en de Omega, maar het roept toch een vraag bij me op. En het is een hele simpele vraag. Goed, Heer, u bent de Alfa en de Omega, maar de letters ertussenin dan. Al die andere letters. De Alfa en de Omega zijn de eerste en de laatste letter van het Griekse alfabet. Op zijn Nederlands gezegd, ik ben de A en de Z. En Openbaring verduidelijk dat nog door het te beschrijven als het begin en het einde, de start en de afloop, de oorsprong en de vervulling. Maar alles daartussenin dan. Lezen in het Oude Testament, ook in het Nieuwe Testament, hoe helemaal aan het begin van alle dingen, heel de schepping, Christus de Alfa al stond. In het begin schiep God de hemel en de aarde. In Johannes 1, vers 1, in het begin was het woord Jezus. En het woord was bij God en het woord was God. Dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn door het woord geworden. En zonder dit is geen ding geworden dat gewoon is. En het woord is mens geworden. Jezus aan het begin, de Alfa, aan het begin van de schepping. Het volmaakt begin. God zag alles wat hij gemaakt had. En het was heel goed. Het begin. Het is echt Alfa. In een hele diepe terugkijkzin. Maar ook helemaal aan het eind van de geschiedenis zal Christus staan als de Omega. In de laatste hoofdstukken van het boek Openbaring. Als de geschiedenis wordt afgerond en een nieuw begin maakt, staat er en ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde en ik zag een heilige stad, een nieuw Jeruzalem. En ik zag de tent van God bij de mens en hij zal bij hen wonen. Hij zal alle tranen van de ogen afwissen en de dood zal niet meer zijn. Nog rouw, nog geklaag, nog moeite zal er meer zijn. De eerste dingen zijn voorbij gegaan. En hij die op de troon gezeten is, zei ze, ik maak alle dingen nieuw. Ik ben de Alfa en de Omega, het begin en het einde. Hij stond aan het begin van de geschiedenis. Hij rondt haar ook af en begint een hele nieuwe geschiedenis met een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. De aanhef was prachtig. De afsluiting nog veel mooier. Maar nogmaals, al die hoofdstukken ertussenin dan. Tussen Genesis 1 en Openbaring 22 in. Of tussen Openbaring 1 en Openbaring 22 in. De A en de Z, dat is mooi. Maar die letters ertussenin dan. Nou, als ik eerlijk ben, die hoofdstukken ertussenin, de letters in het midden, schilderen in de hele Bijbel. En ook in de geschiedenis een zeer gecompliceerde strijd. Het lijkt daar vaak helemaal uit de hand te lopen en mis te gaan. Er is een duivel en een zondeval. En een volk van God, een Joods volk van God als drager van beloften. Maar voortdurend probeert men dat volk uit te roeien. Er is een kind dat in Bethlehem geboren wordt, maar naakt aan een kruis wordt geslagen. Gelukkig staat hij ook weer op. Wat een strijd, wat een chaos letters tussen de Alfa en de Omega in. Wat een battles. En in het boek Openbaring een prachtig visioen van Jezus in hoofdstuk 1. En een nog mooier einde in Openbaring 22. De bruid huwt het lam. Maar die hoofdstukken ertussenin. Volkeren in opstand. Beestachtige koninkrijken. Een valse profeet. Een hoer die alle volkeren verleidt. Elke berg wordt van zijn plaats gerukt. Elke stad wordt ondersteboven gekeerd. Miljarden en miljarden mensen komen op. Chaos ertussenin. Wat moet ik daarmee? Fijn Heer dat u me zegt dat u Alfa bent. En dat u de Omega bent. Maar die letters ertussenin. Hoe kan ik die ooit plaatsen? Hoe moet ik die verhouden tot het mooie begin en het wat mooiere einde? En als ik dan weer even naar Johannes zelf kijk, helemaal bij het begin stond Jezus bij de vissersboot en zei, kom achter mij, volg mij. Daar stond hij, de grote Alfa van Johannes' leven. En Johannes liet onmiddellijk zijn netten en zijn beroep achter zich en ging achter de Alfa aan, achter het begin aan, rustig, krachtig, Alles was een avontuur. Wat een happening om Jezus die machtige wonderen te zien doen. En hoe zal binnenkort zijn einde zijn? Nou, in ieder geval heel goed, want hij zou binnenkort zijn geliefde Jezus in de hemel zien. Jezus zou hem daar opwachten en op het moment van zijn sterven zeggen, welkom thuis, Johannes. Weet je nog, toen bij het meer van Galilea, nu heb ik een woning voor je klaargemaakt. Maar daartussenin, Patmos. De verbanning, het gevaar, de vragen, de eenzaamheid. Dat zijn nog eens andere letters. En hoe ga ik daar nu op? Ik herinner me in mijn persoonlijk leven, ik kom oorspronkelijk uit een groot gezin van 9 kinderen. Gisteren waren we allemaal bij elkaar met zwagers met het hele spulletje, dat is zo'n grote zaal vol. En op een gegeven ogenblik, mijn lieve moeder al jaren bij de Heer zat naast de kolenkachel te breien. Dat mens heeft sokken gebreid voor 9 kinderen door vele jaren heen. Dat kennen de jongeren niet meer. Die sokken breien. Maar mijn moeder was een echte breister. En op een gegeven moment zat ze daar. Het was in de avonduren. Ze zat daar voor de kachel. En toen belde ik me op. Ik ging naar haar toe. En ik zei tegen haar moeder. Wat beleefde je toen je ons als kindjes kreeg? Hoe heb je ons ontvangen? Bij het begin. Dat zei ik er niet bij, maar. Hoe heb je ons ontvangen? En ze keek op. En ze liet haar handen in het breiwerk rusten in haar schoot. En er belden tranen uit haar ogen. En ze begon te huilen. En toen zei ze, en ze schudde haar hoofd met stralende liefde. Zei ze, kind, zei ze. Ik heb jullie allemaal met zoveel liefde en vreugde. Trok door de wezen heen. Ja, God, ze heeft me, ik ben met liefde ontvangen. Ik ben gewenst, ik ben gewild. Ik ben ontvangen door deze huilende van liefde stralende moeder. Dat was mijn begin. Dat was mijn begin. 5 minuten na mijn tweede broertje. Die werd ook liefde ontvangen. Mijn lieve tweede broer. Ik voelde me gewenst. En ook dat nieuwe begin toen ik 16 was en mijn hart aan Jezus gaf en wedergeboren werd. Een nieuwe schepping. Alles werd nieuw. De Alfa volgen. Dwars door alles heen. Een spetterend avontuur begon op die dag. Wat een begin van de eerste liefde achter Jezus aan. En als ik eenmaal sterf, dan geloof ik dat hij me stralend opwacht. Welkom thuis, ook jij, Auken, in je prachtige nieuwe woning. Maak de letters er tussenin. Ik volg de Heer nu 46 jaar. Van mijn 16e tot mijn 63. En in die 46 jaar horen en zien me vaak vergaan. En er waren jaren bij waarin we veel verloren. Kindjes in de moederschoot verloren, een kindje in de geboorte verloren. Gemeenten stuk zijn gegaan en heel evangelisch werk waar de bijwoorden failliet zijn gegaan. Ik jarenlang zo burn-out was als iemand maar burn-out kan zien. Letters in chaos. Waar was de Alfa van het mooie begin? En hoe in godsnaam zal een omega eruit gaan zien? Want ik weet het even niet meer. Ik weet het even niet meer. Wat moet je met de letters ertussenin? Er zou heel veel over te zeggen zijn, maar ik doe een paar handreikingen. Voor mij de grootste levensles, of de moeilijkste. Ik heb in mijn leven vaak een probleem met angst gehad. Vroeger in mijn jeugdjaren was ik hartstikke fobisch. Ik kon bijna geen stap verzetten. Ik wankelde op het randje van een psychiatrische inrichting. En toen heeft de Heer ingegrepen in mijn leven en mijn angst doorbroken. Maar ik heb altijd een klus gehad om de Heer in alles te vertrouwen. En te leren vertrouwen. Leren vertrouwen in alle dingen is een levensles voor mij. Blind leren vertrouwen door alle letters ertussenin heen. Een goede vriend van mij, Jan, was jaren geleden piloot bij de Missionary Aviation Fellowship in het Alles gewerkt in Zuid-Amerika. En hij vertelde me, toen we ooit samen een reis maakten, vertelde hij me dat hij af en toe in die hoge Alles gewerkt vloog in de mist. Ging hand voor ogen zien, overal om je heen, hoge bergen, waarop je jezelf de petten kunt vliegen. En ik zei tegen hem, Jan, hoe deed je dat dan? Ik als leek, kom dan met zo'n vraag. Hoe ga je om met zulke letters? En hij zei, je moet gewoon op je instrumenten vliegen. Je moet op je instrumenten vliegen. Dat is vliegen in naakt geloof, terwijl je niks ziet op wat je instrumenten zeggen, zelfs al voel jij af en toe helemaal andersom. Want dat gebeurt. Ik zei tegen hem, maar je gevoel voegt zich toch naar wat je instrumenten zeggen. Nee, zei hij, af en toe zeggen je instrumenten linea recta precies andersom dan wat jij voelt en met heel je wezen zou willen. Maar je weet, als ik mijn gevoel volg, sla ik het mee. Ik moet naar mijn instrumenten kijken. Dat is mijn eindpunt in de storm. Dat is wat Paulus deed toen het schip op weg naar Rome in die storm terecht kwam. 40 nachten in zwarte nachten. Moet je eens meemaken op de Middellandse Zee. Rond door op een schuitje ten onder daar te gaan. En het is werkelijk aardig zwart donker. Waar moet je dan op koersen? Zelfs geen sterren aan te zien. En dan zegt Paulus tegen zijn medeopvarenden, Romeinen en medegevangenen, God heeft tegen mij gezegd dat ik in Rome een getuige voor hem zal zijn, daar koers ik op. Wij zullen behouden naar land komen. Ik ga naar Rome toe. De belangrijkste naald van mijn instrument wijst op Rome en dat heeft God zo bepaald. We gaan niet verzuilen. Ik kom veilig aan. Dat is wat het instrument zegt. Ja, lieve mensen, de Bijbel als instrument. Zoveel voorbeelden van mensen die samen met God worstelden met de letters ertussenin. En die eruit kwamen zelfs door lijden heen gelouterd, wijzer, dieper, echter geworden. Daar kun je van leren. Van al die prachtige levensgeschiedenissen. Hoe in Jacob, hoe in David, hoe in Daniel, hoe Paulus, hoe Petrus, hoe Jacobus die doodgestenigd werd. Tot zijn nek ingegraven in de straat in Jeruzalem. En vervolgens doodgegooid. En triomferend voor zijn Heer gestorven. Hoe heeft die man dat gedaan? Kun je allemaal lezen in Gods woord. En de kerkgeschiedenis vertelt zoveel prachtige voorbeelden. En dan Gods geest in je hart. Die zich kan laten gelden. Ik weet nog, hij is ook zo precies. Hè? Zo akelig precies. Ik weet nog dat Els en ik met twee andere team van vier waren we op reis naar beneden Egypte, Zuid-Egypte, en we stonden in Cairo op het grote centrale station op een perron op de trein te wachten. En ik weet nog dat ik daar stond en dat ik dacht, dit is het toch jammer. Nou ben ik zo dicht bij onze goede vriend Saïd Ibrahim, die een kerk heeft gebouwd, mee met onze steun, vanuit Soest in een moslimwijk, Shubra in Cairo. En ik ben zo dichtbij en hier, nou mis ik hem. Nou mis ik prachtige, dappere pionier die zo regelmatig bij ons thuis in Soest aan tafel zat. Ik wou dat ik hem even zien kon. En ik draai me om en daar stond hij. Daar stond hij. Alsof hij door de geest was neergezet. Dat was niet zo, maar hij was wel daar neergezet. Op een heel bijzondere wijze. Ik zeg tegen hem, Saïd, jij hij keek me aan en hij zei, Auke, jij! En daar kwam de trein aan. En verder hebben we niks tegen elkaar gezegd. We hebben elkaar omarmd en even aan elkaars hart gedrukt. En dat was woordeloos krachtig en diep genoeg. En toen dacht ik, God, als u het kunt om in een stad van toen 14 miljoen, eenmaal, in 1 seconde, op 1 plek, aan uw hart te drukken. Nee, omdat ik hem zo graag zou willen zien, dan heeft u ook werkelijk alle haren van mijn hoofd geteld. En dan zal ik samen met u door de letters ertussenin heen komen en veilig aanlanden in het koninkrijk van God. Hoort u dat? Leren koersen op de instrumenten. En de tweede handreiking die we ons moeten realiseren is, we zijn in training, hè? We zijn in training. We zijn in voorbereiding. En dat gaat vaak ook door louter het vuur heen. Gij zijt waardig de boekrol te nemen en haar zegels te openen. Lam van God, u bent geslacht en u hebt hem voor God gekocht met uw bloed uit elke stam en taal en volk en natie. En u hebt hem voor onze God gemaakt tot een koninkrijk en tot priesters. En ze zullen als koningen heersen op deze aarde. Daar ga jij naartoe. Je bent in training voor toekomstig koningschap. En God gebruikt elke omstandigheid van je leven om je meer koninklijk te maken in al je doen en laten, in al je reacties, naar het voorbeeld van de houding en reacties van Jezus zelf tijdens de 33 jaar aan. Je bent in training. Heb je het moeilijk? Gefeliciteerd. Je bent in training. Met alle respect voor je moeder. Ik vind het soms ook best moeilijk als mensen naar me toe komen in een nazorgmoment in de gemeente. En dan is meestal is de teneur hetzelfde. Ik heb het moeilijk, maar jij weet dat het voorbij gaat. Het moet altijd zo snel mogelijk overgaan. En soms zeg ik van, ik weet niet dat het overgaat. Want ik denk dat dit probleem een heilzame opbouwende werking in je leven heeft. Want het vormt je. En die vorming is hartstikke belangrijk. Duur je lijden uit, leer de les die Jezus je wil leren. En soms, vaak, bid ik ook dat het overgaat. En zo nu en dan gaat het ook over, maar vaak ook niet. En de dingen die niet zo overgaan, hebben vaak toch een nut, want we zijn in training. Dwars door de eindtijd heen, we zijn in training. We worden als bruid klaargemaakt en het einde wordt een schitterend product. Op de derde plaats, zodat ik niet weg zult lopen, want het is best een beetje heftig als ik zo naar mezelf luister, dan denk ik, oei, wat ben ik allemaal aan het zeggen? Nou, hier komt een hele warme. Ik weet nog dat ik in mijn jeugdjaren zo fobisch was en erg veel last had van angsten en demonische aanvallen. En toen kreeg ik op een dag een plaat van een reproductie van een schilderij van een jongen. Op een boot, een grote houten boot met zeil en roer en stuurrad. En de jongen stond aan het stuurrad en heel het plaatje was die boot in vliegende storm, aardedonker. En die jongen probeerde duidelijk uit alle macht het stuur en de roer vast te houden. En dat was zwaar. Toen zag ik op die reproductie achter die jongen de prachtige gestalte van Jezus staan. Met één hand, de linkerhand op de schouder van de jongen en met de rechterhand wees hij over de schouder van de jongen naar voren, daar naartoe. En je zag heel de blik, de richting van de hand van Jezus op. En ik werd op dat moment zo bang van die hand op mijn schouder. Die hand op mijn schouder. En dan moet je vasthouden. Wat er ook gebeurt in je leven. De omarming van God is rondom je schouder. Met alle ik ben's die hij is. Hij is je brood, hij is je water, hij is je licht, hij is je opstanding, hij is je hoop, hij is je weg, hij is je waarheid, hij is je herder, hij is je levenssap. In elke omstandigheid vertrouw op zijn hand, op je schouder, zijn omarming om je heen. Leer hem alles van je leven toe te vertrouwen. En tenslotte, een verheven belofte. Romeinen 8. God belooft dat hij iedere letter ertussenin. Iedere letter van het alfabet van ons leven. Alles. Zal medewerken ten goede voor het eindproduct. Een stralende toekomst. Gedachten van vrede zijn het die ik ontmoette, Jeremia 29, vers 10 en 11, niet van onheil, ook al ga je dwars door het vuur zo af en toe, tot loutering, gedachten van vrede, om je een hoopvolle toekomst te geven. En ik, de Heer, ben jouw God. Dat was een moeder die haar jongetje van een jaar of zes, zeven, naar bed bracht en ze knielde samen voor het bed om dat jongetje ook nog zijn gebedje op te laten zeggen. En ze hadden allebei keurige ogen gesloten en het mannetje zou beginnen. En toen begon hij zijn gebed. A, B, C, D, B, F, G, A, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, I, R, Z. En ze pakte een beetje, dat is toch geen gebed? Toen zei het jongetje, nee, ik heb de Heer Jezus alle lettertjes gegeven, dan kan ieder een goed gebedje van ja. En dan zegt Romeinen 8, we weten ook af en toe niet wat we zullen bidden, als we door het vuur gaan bidden. Ik weet af en toe ook echt niet wat ik moet bidden. Ik weet ook lang niet altijd dat ik voor iemand moet bidden. In sommige situaties van ons leven heeft mijn vrouw een half jaar lang, drie kwart jaar, geen Bijbel meer gelezen en niet meer gebeden, omdat haar rouw te diep was om te bidden. Je weet het af en toe niet. Maar ook dan mag je je alfabet aan Jezus geven. Hij is de alfa en de omega, het begin en het einde. En hij maakt er wel een goed gebed van. En verhoort dan vervolgens